Voor Meet the Masters ga ik in gesprek met een filmliefhebber over een grootmeester uit de filmgeschiedenis. Een mix van kennis, straffe verhalen en vooral veel passie voor de zevende kunst. Ik ben Anke Brouwers en dit is Meet the Masters.
Here's Johnny.
Are you gonna bark all day, little doggy?
You talking to me?
E.T. phone home.
I have a feeling we're not in Kansas anymore.
Houston, we have a problem.
Ik kan mijn jas aan, want mijn microfoon hangt aan vast. Ik dacht van, kan je gewoon zitten, niet als zo nep intellectueel.
Het is een look die je staat. Wel, welkom, dames en heren, op deze eerste Meet the Masters. Ik heb hier een gast, Johan Heldenberg, die naast me zit. En die heeft een groot filmmaker en een grote film meegebracht voor ons. Namelijk de maker Federico Fellini en de film Otto e Mezzo. Ik wil beide gasten eerst eventjes... Heldenberg hier naast mij en natuurlijk Fellini hier niet bij ons, alleen zo dadelijk in de screening. Ik wil ze eventjes aan jullie voorstellen in een korte intro. Ik hoop dat jullie meeluisteren om toch even Fellini te plaatsen. Ik denk dat dat wel de moeite is om te doen. Het is een van de grote namen, maar als je een rondvraag doet op straat, zal je misschien toch iets te snel op een vragend gezicht botsen. En dat is iets dat we proberen te remediëren hier vanavond. Dus onze Fellini werd geboren in de vorige eeuw, 1920. En de man groeide op, eigenlijk bijna in de bioscopen. Ging heel vaak kijken en ging naar stille films nog kijken. In 1925 zag hij stille films en daar is eigenlijk zijn interesse geboren. Nochtans zette hij zijn eerste professionele stappen in de journalistiek en als illustrator. Maar dan begon hij scenario's te schrijven voor een aantal grote Italiaanse filmmakers, Roberto Rossellini, Alberto Lattuada. Hij schreef scenario's voor hen en dat zijn nu twee namen die horen bij een belangrijke naoorlogse filmstroming of filmbeweging in Italië. Die horen bij het neorealisme. Nu, wat is dat neorealisme? Wel, dat was een stroming. Het waren makers die wilden graag films vertellen over de gewone man, over boeren, arbeiders, werkers, sukkelaars en dromers en niet langer escapistische films vertellen. Ze wilden eigenlijk dus de kleine minimale gebeurtenissen van het leven tonen. Dat vonden ze interessant, de pijnlijke realiteit tonen. Ze werkte daarvoor vaak samen met niet-professionele acteurs. Ze draait liever op straat in plaats van in de studio's. En ze gingen dus op zoek naar dat echte leven. Nu, Fellini's eigen films, hij start als regisseur begin jaren 50. En je ziet in het begin staat hij nog echt in dat echte leven van dat neorealisme. Maar je ziet dan meteen dat hij ook een persoonlijke toets brengt. Er zitten autobiografische elementen in, er zitten droomelementen in. Hij begint meer te spelen met dat medium. En dat beperkende voor hem, hij noemde het soms de boeien van het realisme, van het neorealisme, dat heeft hij van zich afgeworpen. En hij heeft gekozen voor een cinema vol verbeelding, vol dromen en vol fantasie. En in zijn films komen steeds dezelfde figuren, een soort van archetypische figuren, terug. Je ziet, het zijn Filiniaanse personages. Je ziet de zorgende moeder, je ziet de overjaarse zoekende adolescenten, de narcistische man. Je ziet de voluptueuze, sensuele vrouwen. Je ziet ook vaak de hypocriete vertegenwoordigers van de kerk en de heilige dwaas. Het landschap in zijn films is niet het Italië, of toch niet altijd het Italië van de postkaartjes. Het bestaat vaak ook uit donkere steegjes, de lege stranden, de vuile of verlaten pleinen. En Fellini neemt ons mee naar dus vaak brallerige volksfeesten. Soms toont hij ons het schreeuwerige bijgeloof, de circussen, de parades van Italië. Maar hij heeft ook oog voor de armoede en voor de mens. En voor de ontnuchterende leegte en de somberheid van de dag erop. Fellini toonde graag clowns, maar hij toonde ook hun tranen. Vandaag ga ik over Fellini praten met dus mijn gast Johan Heldenberg. Je mag meteen misschien toevoegen, of misschien, je hoeft het niet bij alles wat ik zeg eens te zijn, dan zal ik meteen zeggen dat dat perfect mag.
Oké, dat is goed.
Mag ik ook even kort introduceren?
Ja, heel graag.
Maar dus de gast hiernaast is niet weg te denken uit onze Vlaamse theaters, maar ook niet uit onze Vlaamse fictie op televisie en in cinema. Ook internationaal trouwens niet meer. Je ziet hem veel opduiken, ook in heel grote of interessante Europese producties. Wel, je begon eigenlijk, het is een carrière van ik zeg nu 30 jaar, meer dan 30 jaar ongetwijfeld.
Ja, ongeveer van 93 ben ik afgestudeerd, dus 30 jaar.
Dus inderdaad, 30 jaar een kunnen we vieren. Eigenlijk meteen na je afstuderen ben je meteen ook in die televisiewereld gerold. Maar je kent hem zeker ook als acteur. Soms ook als co-scenarist of als regisseur van een aantal opmerkelijke producties die we hier de laatste jaren gemaakt en gezien hebben. Van onder andere Schellebellen 1919. The Broken Circle Breakdown natuurlijk. En gebaseerd ook op een toneelstuk dat je samen met Mieke Toppels hebt gemaakt. De laatste dingen, Belgica, Cool Abdul, heel recent, en dan internationaal, de Zookeeper's Wife en Kovadis Aida. Dat is een hele mond vol. En tussen al dat werk en op de filmset staan en teksten schrijven voor theater en performance. En toch zit je hier om over Fellini te praten met ons. Ja. Waarvoor dank.
Ja, nee, heel graag, heel graag. Het was een fijne uitnodiging. Ik ben er direct op ingegaan.
En meteen mijn eerste vraag. Je hebt dus mogen kiezen uit dus de naoorlogse filmgeschiedenis. Waarom Fellini? Waarom kies je voor deze man en voor deze film?
Ja, dat is natuurlijk een heel persoonlijk ding. Hè. Waarom kiest iemand niet... Ik weet wel iets van de filmgeschiedenis. En ik heb, denk ik, net zoals ik de meeste echte literaire klassiekers heb gelezen, omdat ik zoiets had van kan dat doen, heb ik ook wel heel veel films gezien. En tussen mijn 15 en 35 pakt. En Fellini is, en vooral de film Otto e Mezzo, is persoonlijk, die staat in mijn top 3. En samen met misschien Singing in the Rain en Annie Hall van Woody Allen. En dan vergeet ik nog In the Mood for Love. Maar bon, die staat daar al lang. En als je mij vraagt van voor de Europese cinema, waar ik toch meer mee begaan ben dan met de Amerikaanse en waar ik zelf in werk ook, is hij echt samen misschien met Godard en Truffaut en Bergman en dan de Duitse vooroorlogse natuurlijk en een aantal Russen de grote naam. Hij is inderdaad ook een van de regisseurs die een adjectief heeft, Felliniaans. Ja. Zijn naam is een adjectief geworden en dat wil iets zeggen. Mm-hmm. En,
Wat wil dat zeggen volgens jou? Als jij het dan Felliniaans hoort, waar denk je dan aan?
Goh, wel, je hebt het echt supergoed opgevuld. Ik zou er nog iets aan toevoegen. Dat is, al zijn films zijn eigenlijk een ode aan de vrouw en een roep tot medeleven voor de zwakheid van de mens. Mm-hmm. En de man in het bijzonder. Maar ook de vrouw, dus de mens. En dat raakt mij ongelooflijk. Ik ben zelf van de overtuiging dat een mens nooit goed is of slecht, maar zwak. Dat elke mens het goede bedoelt. Dat ik ben een beetje Rousseauist of zo. Dat elk kind onschuldig wordt geboren en het goede bedoelt, maar zwak is. Soms gaat het voor de onmiddellijke bevrediging, waardoor verantwoordelijkheden opzij worden gezet en fouten worden gemaakt. En weet ik veel waar, ik kan er lang over praten. Maar Fellini toont die mens zoals hij is, met heel veel empathie. Ja. En ook heel veel humor. Maar ook, hij lacht die mens ook uit. Maar hij gaat nergens beweren dat hij zelf niet zo is. Je kijkt naar iemand die met heel veel liefde naar de mens kijkt. Mm-hmm. En in Otto e Mezzo in het bijzonder raakt die film mij, omdat hij het heeft over iets. Ik heb hem denk ik het eerst gezien als ik wakker werd op cinematografisch gebied. En dan vond ik het, ik snapte het niet goed. Dan heb ik hem later gezien, in mijn dertigersjaren. En dan heb ik zoiets van, En ik had hem vooral opgezocht, omdat ik was een heel groot fan van Woody Allen, want Annie Hall was mijn wakkermaakfilm. Ja. De eerste film dat ik zag, dat ik dacht van, maar dat gaat echt over iets heel persoonlijks en over iets heel genereus of zo. Mm-hmm. En toen ben ik in Woody Allen gaan duiken en dan ben ik op Stardust Memories gestoten en gelezen dat dat gebaseerd was op Otto e Mezzo. Dan heb ik die film gezien en had ik zoiets van, ik snapte niet goed waarom de Woody Allen die film absoluut wou namaken. Maar ik heb hem sindsdien een tiental keer gezien. Dat is een van de films die ik het meest gezien heb in mijn leven. En ik probeer hem om de 2 jaar te zien en iedere keer als ik hem zie, ben ik zelf wijzer geworden. Heb ik zelf meer meegemaakt. En iedere keer als ik zie, wordt die genialer en genialer. Mm-hmm. Ik vind het waarlijk een geniale film. Het gaat over een man, een regisseur van films, die zijn 9e film moet maken. Fellini moest op dat moment zijn 9e film maken. Maar de regisseur heeft geen idee waar hij zijn film moet over maken, maar heeft wel, omdat zijn vorige films bijzonder succesvol waren, redelijk wat budget,
En producers met poen achter hem, dus ik kan vragen wat hij wil. Maar hij heeft geen enkel idee. Hij zit in een soort midlife-crisis, een soort depressie. En ik ga daar straks op terugkomen, op die depressie. Ik ga vanavond een paar dingen zeggen waaruit blijkt dat ik niet echt geloof dat er dat mannen en vrouwen volledig gelijk zijn. Gelijkwaardig, gelijkgestemd, op heel veel gebieden, ja. Maar er is een verschil tussen man en vrouw. En is dat biologisch, nature of nurture? Ik kan me daar niet over uitspreken, ik heb daar geen mening over. Ik weet het zelf ook niet. Maar er is een verschil. En Otto en Mezzo gaat over... Er gebeurt iets in het leven of het zijn van een man tussen zijn pakt 44ste en 54ste. Mm-hmm. En daarover gaat die film. Over een gebrek aan inspiratie, een gebrek aan levenslust, een gebrek aan het moment waarop je begint terug te kijken in plaats van zuiver toekomst. Want als je 30 bent, is alles zuiver toekomst. Mm-hmm. En dromen. En je begint op een gegeven moment terug te kijken en je begint dingen tegen te komen. Je begint op een gegeven moment zo rillingen te krijgen als je denkt aan fouten uit het verleden. En je begint die dingen mee te pakken. En dat is die rugzak die je hele leven opbouwt, waar dingen in zitten, die is pad open. En daar gaat hij in de film over. Dat gebrek aan inspiratie. Hij kijkt terug naar alle vrouwen in zijn leven. Zijn moeder, een voluptueuze prostituee, waar hij... Er is een ongelooflijke scène waarin hij die vrouwen letterlijk probeert te temmen. Wat dus absoluut niet lukt.
Non è giusto!
È il regolamento inventato da uno che non ha le carte in regola. Un vero uomo ama le donne senza guardare la loro età. In Francia un uomo così sarebbe la vergogna alla nazione.
Da buttare via dopo averci spremuto?
Ah, Guido, come hanno ragione.
Fellini lacht vooral ook met zichzelf. Marcello Mastroianni, de hoofdrol die Guido speelt, speelt eigenlijk Federico Fellini. En alles merkte dat. Daarom heet de film ook Otto e Mezzo. Het is niet echt mijn 9e film, maar kijk, het is 8,5. En omdat hij eigenlijk nergens over gaat, hij gaat gewoon over mij. Maar het is, ik denk, in de geschiedenis van... In de filmgeschiedenis een van de meest genereuze, meest persoonlijke films ooit gemaakt. Maar dan op Felliniaanse manier. Wat dus wil zeggen, met een lichtheid die geeft aan eender welke regisseur dat onderwerp. En je krijgt een oerzwaar Europees drama waar het Europese filmfestival, de Europese Oscars altijd van
die zou Bergman gemaakt hebben waarschijnlijk.
Voilà, ja, voilà. Maar Bergman zou dat ook weer met
ook
fantastische
goed,
dialogen gedaan hebben. Fellini doet dat met een lichtheid en hij vraagt daarvoor de meest lichte acteur van Europa op dat moment, zijn fetischacteur ook, Marcello Mastroianni. Er hangen 3 foto's van Mastroianni in mijn huis, meer dan van mezelf. En ik meen het. En al de foto's zijn uit Otto e Mezzo. Het is echt mijn film. Het is een film die mij ongelooflijk op een gegeven moment ongelooflijk heeft geraakt. Ik voelde dat Fellini niet alleen mij begreep, maar ook mildheid toonde naar mij. En op een moment dat ik mildheid nodig had. En ik had hem toen al 6 keer gezien.
Dat is inderdaad zeer mooi, want ik denk inderdaad, Fellinian staat voor wat je hebt gezegd. Die lichtheid, die humor, soms ook groteske momenten.
Ja.
Maar tederheid hoort daar ook bij, die empathie die je
hebt. En een mildheid naar de mens.
Ja.
Een mildheid naar de mens. Hij lacht met de mens, met zijn zwakheden, met zijn zotheid. Ja. Voor una donna uit Amarcord is zo'n mooi moment. Omdat
een man
we
die
allemaal...
een vrouw wil.
Ja,
ik wil
een vrouw. Een zot in een boom die daar roept. En dat het denkt van, ja, och, garme, maar ja, ik snap het ook wel een beetje. Ja. En het is altijd zo, ja, larger than life, maar ook zeer herkenbaar.
Ja, zeker.
En maar je moet het willen zien.
Ja, dat zei Mastroianni ook. Hij zei van, ik was zo gelukkig toen ik het script uiteindelijk kreeg, dat ik wist, ja, ik ben niet alleen met deze gedachten. Blijkbaar zijn er nog mannen die zijn zoals ik. En hij zegt ook van, ja, de film gaat eigenlijk over mij. Dus inderdaad, wordt altijd gezegd, het is een autobiografische film. Het is Fellini zelf die we zien. Maar Marcello Mastroianni heeft ooit in een interview gezegd van, ja, maar nee, heel veel van de dingen die gebeuren, dat komt eigenlijk uit mijn leven. Ja. En we zeggen tegen onze vrouwen, ik zeg tegen mijn vrouw, nee, het is Fellini. En Fellini zegt tegen zijn vrouw, het is helemaal Marcello, dat personage. Er zijn een aantal scènes namelijk in de film, waarin heel open eigenlijk ook wordt getoond dat mannen ook overspelige, niet alleen fantasieën hebben, maar dingen
dat
doen waar ze niet trots op zijn.
Hier zijn mannen en vrouwen wel gelijk, want met wie doen ze het in godsnaam als het alleen maar mannen zijn die overspel plegen? Maar... Maar Guido heeft een minnares en een vrouw. En die vrouw zit op een terras op het moment dat zijn minnares in de stad toekomt. Ik ga er straks nog iets over zeggen. En dan doet Fellini zijn beroemde dit. Zo gewoon even heeft zien wat er gaat gebeuren. Mijn minnares komt toe in deze stad. En mijn vrouw is hier ook. En die is alleen maar nieuwsgierig. En dan houdt hij later audities voor de film voor iemand die zijn vrouw en iemand die zijn minnares. En zijn vrouw zit in de zaal tijdens die audities. En dat is zo... Dat is... Met de ogen van deze tijd zou je kunnen zeggen dat is bijna sadistisch. Maar nee, hij lacht met zichzelf. En hij lacht met de man aan zich. En hij is alleen maar... Je voelt alleen maar liefde voor de vrouw. Gevoeld in al die personages, in zijn vrouw, in de minnares die veel meer wil en als een beetje dommig wordt geportretteerd, maar toch bij iemand waar dat hij wel iets bij vindt. En
afhankelijkheid misschien, niet zonder kunnen, ook niet, dus vandaar ook die bewondering.
Ja, voor hem is liefde, verantwoordelijkheid, genegenheid, tederheid, dat zijn allemaal vrouwelijke woorden. Of zo. Dat voelde in alles. En natuurlijk Claudia, die daar verschijnt als de ultieme droomvrouw, wat ze ook is. Laten we daar eerlijk in zijn. De mooiste close-up in de filmgeschiedenis is die van Claudia Cardinale in het station in Once Upon a Time in de West. En de tweede mooiste in Once Upon a Time in the West, die van Claudia Cardinale, als ze zich omdraait als Jason Robards Cheyenne binnenkomt. Dat zijn de twee mooiste close-ups in de filmgeschiedenis. Dus dat is ook zo. Ja. Maar hij loopt daarachter en die dialogen zijn bijna onbestemd. En tegelijkertijd is er een producer die dan een jong minnaresken heeft en waar je dan medelijden mee voelt. Maar... Ja... alles klopt aan die film voor mij. Dat is... alles klopt. En ik heb in mijn eigen leven ook wel domme en onverantwoordelijke dingen gedaan. En Fellini heeft mij een beetje mildheid gegeven daarover.
Hij zegt ook natuurlijk wel, hij heeft zichzelf ook al dat hij zegt, ik ben een geboren leugenaar. Dus hij vindt een lezing, ik ben het daar ook wel mee eens, denk ik, dat we het niet alleen maar als een autobiografisch film moeten beschouwen. Het is te oppervlakkig om de film zo te ervaren. Ja. Hij zei zelf ook van, ja, maar ik heb eigenlijk altijd mijn eigen fantasieën en mijn dromen en mijn herinneringen zelf. Die heb ik gemaakt, bij wijze van spreken. Om er dan nostalgisch naar te kunnen zijn. Om er dan eigenlijk kunst van te kunnen maken.
Ja, en als je met elke goede psychiater of psycholoog spreekt, dan zal die zeggen, wij doen dat allemaal. Wij verdraaien allemaal ons eigen verleden. Wij kijken allemaal met een zekere nostalgie naar dingen die op dat moment misschien helemaal anders uitzagen dan ze toen waren. Dat ze in uw dromen terugkomen... We hebben allemaal een vertekend beeld van de anderen rondom ons en zeker van onszelf. Alle grote filosofen, einde van de 20e eeuw, zijn het daarover eens dat de leugen, de meest frappante leugen, de zelfleugen is, het zelfbedrog. En dat doen we allemaal. En laat ons duidelijk zijn, ik kijk naar niks minder graag dan naar theatermakers en filmmakers die een film maken over hun eigen leven en hun eigen pijn en hun papa en hun mama. En ik zie dat echt niet graag. Maar mits goed gedaan, is het... Fellini maakt inderdaad die groteske beelden en hij laat die droombeelden toe, waardoor dat je op een onbewust niveau gaat kijken en niet op... Goh, ik heb mijn teen gebotst tegen de frigidaire als ik 11 jaar was en mijn teentjes toen gebroken. Daar gaat het niet over. Het gaat over dingen... Ik heb ook een definitie van kunst en mijn definitie van kunst is de poging om het onbenoembare zo dicht mogelijk te benoemen. Sommige dingen zijn niet uit te leggen, niet benoembaar, niet met schilderen, met verf, niet met muziek, niet met woorden, zeker niet. Liefde, verantwoordelijkheid, dat gevoel dat je opstaat en weet ik veel wat... Zo. Sommige dingen zijn nu, en daarom bestaat poëzie en bestaat alle kunst en bestaat ook cinema, de poging om dat onbenoembare zo dicht mogelijk te benoemen. En Fellini probeert er iets te benoemen wat hij zelf ook niet goed scheen te beseffen. Maar wel als dichtste benoemd.
Ja. Het personage zegt het ook even. Guido zegt ook op een bepaald moment in de film van ik had eigenlijk niks te vertellen. Het had heel veel te vertellen, maar ik heb het toch maar geprobeerd. Want ik kreeg ook de kritiek de hele tijd van hè, dat het te moeilijke metaforen zijn, dat het nietszeggend is en alleen maar hè, een beetje een artistiekerige uiting is van allerlei zaken. Ja, dus die kritiek zit al in de film zelf ook.
Ja, hij geeft de criticasters al dingen, want die film is ook zo. Mm-hmm. Je kunt die film ook zo bekijken.
Ja.
Het is inderdaad een beetje kunstig en het is een beetje, er zitten heel rare beelden in. Waar je, als je daar naar kijkt van wat wil je nu vertellen, dan krijg je het ook niet binnen. En wij leven nu in een tijd waar de mensen alleen gaan kijken, zowel op de streaming services als in de cinema, naar films die rechtstreeks over iets gaan. De onbewuste taal is bijna uitgetrokken. Maar dit is bijvoorbeeld een film die dat onbewuste probeert te doen. En inderdaad, hij doet dat gewoon. Hij zegt van, deze film kun je zo bekijken. Mm-hmm. En dat is het ook. Maar ondertussen, terwijl dat gebeurt, de mensen de trap op gaan, is er een stoetje, een fanfare van alle vrouwen en alle mensen het leven van Fellini, waar hij zelf als 9-jarig jongetje achterloopt. Ja, sorry, ik had gezegd dat het persoonlijk was. En
een hele mooie scène op het einde van de film.
En je kunt dat zien als een beeld. En het is een mooi beeld. Die raket bijna die daar staat. Mm-hmm. En die fanfare die daarachter loopt van clowns. En alle mensen in zijn leven waren ook clowns. En hij zelf. En hij loopt daar zelf achter als een soort volgertje. Mm-hmm. Dat doet mij iets. Ja. Dat raakt mij echt bijzonder diep.
De film, je hebt het net gezegd, hè, of verklapt hè, waar de titel naar verwijst. Hè. Dus, het is eigenlijk zijn 9e film, hè, die hij dan maar als een soort van halve film benoemt. Het zit eigenlijk na een belangrijke periode, dus het had daarvoor die neorealistische periode, of die alleszins toch meer daarbij aanleunt, of daar meer kenmerken van heeft. En deze film, En la Dolce Vita, van een paar jaren daarvoor, wordt gezien als dan de ommekeer.
Ja.
Hoe zie jij dat in die carrière? Is er een periode waar jij meer mee hebt? Je hebt dan de latere periode.
Ja, ik heb het meest met zijn vroegste periode, tot en met Otto e Mezzo. Daarna kan ik het niet zo goed meer lezen. Satiricon en zo, dat zijn geweldige. Ik kijk daar graag naar. Maar ik vind het niet zo. Ik vind het niet meer zo genereus. Ik vind het meer Fellinesque. En waar hij zichzelf, waar ik het gevoel heb van, uw verhaal is verteld en je probeert dingen te herhalen. Dat gevoel heb ik.
Ja.
Heel veel onder u zullen het daar niet mee eens zijn, maar dat is het gevoel dat ik heb. Maar dingen gelijk Ivi Telloni, Il Bidone, heel realistische films.
Ja.
La Notte di Caberia, waar Giulietta Massina, zijn vrouw, dan fantastisch in speelt. En voilà, en La Dolce Vita. Daar heb ik het meest mee. Mm-hmm. Otto e Mezzo hebben wij gepikt en we hebben daar een voorstelling gemaakt. Ensor, die er heeft gespeeld, dat is gewoon gepikt van Otto e Mezzo. Dat was mijn goesting om, zoals Woody Allen, eens een Otto e Mezzo te maken. Samen met Danny Ronaldo, wat de beste acteur is waar ik ooit mee gespeeld heb. En Il Bidone hebben we gewoon alles gepikt in Trouwfeesten en Processen. Mm. Ik heb al heel veel van Fellini gepikt. Maar je moet goed pikken, hè, dat de mensen het niet snappen.
Pikken van de beste, dat is altijd. Ja, imitatie is de mooiste vorm van vleier.
Ja.
Hè?
Maar ja, dat is inspiratie. Hè? Ja.
Hij werkte ook heel vaak samen. Je hebt al een paar namen genoemd. We hebben het over Mastroianni gehad natuurlijk. Giulietta Massina, zijn echtgenote, die ook in heel veel films heeft meegespeeld. Ja. Maar nog een aantal vaste.
Maar niet in Otto e Mezzo.
Niet in Otto e Mezzo. Nee, maar wel in een soort van vervolg op deze film. Ja. Hij heeft een film gemaakt die eigenlijk het vrouwelijk perspectief toont. Ja. Of tenminste het perspectief van de echtgenote van de beroemde, bekende, succesvolle regisseur. Wat ook eigenlijk een heel moedige en ook een. Het is ook haar film. Het is niet het verhaal van de man, maar het is dan echt het verhaal van de vrouw.
Ik heb het gevoel dat Fellini door recensies die verschenen zijn over Otto e Mezzo gewoon inspiratie heeft gehad van wacht een keer,
ongetwijfeld.
Ja, dat kan.
Hij had wel een werkwijze, dus hij wist zeer goed hoe zijn films er moesten gaan uitzien. Dus niet alleen, hij had natuurlijk die carrière als illustrator, kon zeer goed tekenen en tekende alles uit, tot en met bewegingen, poses, attitudes van de regisseurs, elk beeld van de acteurs, elk beeld had hij voorbereid. Maar op de set was hij ook iemand die dus zijn acteurs echt vertelden wat ze moeten doen. Je zal het ook wel merken, zijn films zijn altijd gepostsynchroniseerd. Dat wil zeggen dat het geluid achteraf is toegevoegd. Dus het wordt vaak stil opgenomen en dan achteraf wordt er eigenlijk de dialogen worden opnieuw ingesproken en geluiden worden toegevoegd. Maar hij had, een van zijn uitspraken is van ja, heel veel acteurs beschouw ik als poppen.
Ja.
En ik kan ze dus als popjes, plaats ik ze in mijn theatertje, in mijn poppentheater. Ik ben de puppetmeester, de poppenmeester. Ja. Maar als poppen door een goede poppenspeler worden bespeeld, vinden ze het niet zo erg.
Ja.
Wat jouw reactie daar eigenlijk ook is, er zijn, dus een beetje een, als acteur is dat altijd wel, moet dat wel aankomen, hè, als je zoiets hoort.
Ik zou zelf... Ik heb er lang over gedaan om mezelf... Ik zal nooit een scheppend kunstenaar zijn. Of een ik ben een uitvoerend mens. Zo wil ik niet werken. Nee, echt niet. Maar Mastroianni deed dat graag. Hè?
Ja.
En Mastroianni vond dat eigenlijk geweldig. Mm-hmm. En ik kan me wel voorstellen, want ik ben ook een regisseursacteur, in die zin dat als een regisseur mij dat op voorhand zou zeggen, en hij zou mij dit scenario voorschotelen en mij uitleggen wat hij wil doen en wil vertellen, dan zou ik erin stappen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Dan zou ik erin stappen. En gewoon ook uit nieuwsgierigheid van... Ja, doe maar. Doe maar. Ik ben benieuwd waar het ons mij ook zal brengen.
Natuurlijk het voordeel van eigenlijk achteraf te post-synchroniseren, is dat je ook met internationale acteurs kan werken, want er komt toch eigenlijk nog een andere voice actor die dan achteraf die dialogen invult. Hij heeft samengewerkt ook met dan Amerikanen, met Donald Sutherland bijvoorbeeld, met Terrence Stamp, een Brits acteur. Die zijn een andere stijl of traditie gewend, dat er heel lang wordt gepraat over
psychologie. Juist op het moment dat er een soort neorealisme in Amerika en in Engeland begon te komen. Waar acteurs, onder leiding van in de tijd Marlon Brando, die daar, en de Actors Studio en de Method, heel veel vanuit hun eigen... En you have to live it before... waar ook dingen op te zeggen zijn, maar op dat moment komt er een regisseur die zegt van... Uw mening interesseert mij niet, je gaat zo en zo en zo spelen en dan legt je je schouders op. Ik kan me voorstellen dat dat, dat gebotst is.
Daar hadden ze het moeilijk mee. Maar ze gaven wel allemaal toe dat het resultaat dan verbluffend was. Ze zeiden, het is een ervaring en ik ben zo trots op wat ik gedaan heb. Dus dat het ook wel enigszins... Alles voor de kunst, uiteindelijk.
Ja, ik heb al zo met een regisseur gewerkt die op voorhand zei van... ik beschouw acteurs als marionetten.
Ja.
En dat ik dacht van, we gaan niet overeenkomen. Maar ik was toen nog heel jong en dat was inderdaad een heel moeilijke draaiperiode. Heel, heel moeilijk. En ik heb echt geprobeerd om te doen wat hij vroeg, maar hij was ook niet zo begenadigd als Fellini. Ik heb geen namen genoemd.
De heel bekende Amerikaanse critica Pauline Kael heeft op een bepaald moment over deze film gezegd. En nogthans, heel vaak heeft ze wel heel... Ze is sowieso iemand heel cassant en vaak ben ik het met haar eens. Niet altijd, want hierover zei ze over Otto en Mezzo. Wel, Fellini die gooit daar allemaal niet georganiseerde ideeën voor ons neer. En het is aan het publiek om daar eigenlijk betekenis aan te geven. Dus het is natuurlijk een kwestie van smaak om te zeggen hoe... Duidelijk moet een kunstwerk zijn in zijn betekenis of in zijn zo'n moraal of in zijn boodschap of wat dan ook.
Ja.
Maar ben je het daarmee eens dat in deze film en misschien bij Fellini ook in misschien ook zijn verdere carrière... Dat dit...
Ook in La Dolce Vita ben ik het daar zelfs mee eens. Allee, bedoel, alleen geloof ik, ben ik er zeker van, dat die niet georganiseerdheid, dat niet klopt. Ik geloof echt... Waarlijk dat de flow of consciousness die hij ons aanbiedt, georganiseerd is.
Mm-hmm.
Dat er daarbuiten nog werk is voor de kijker, dat is zeker.
Mm-hmm.
En dat werk is moeilijk. Dat werk is... Stel je open en kijk op een emotionele of op onderbewuste manier. Wat niet gemakkelijk is. Laat u leiden door je eigen... leven. Denk, vergelijk. Vergelijk emotioneel. Kan ik mij dit voorstellen? Dat werk moet het doen. En daar heeft ze wel gelijk in. Maar tegelijkertijd is het die Pauline Kael, Die is altijd met veel dingen fout geweest. Want ik weet niet meer welke film dat was. Ik denk dat haar ding is Pulp Fiction. Ook een recensie heeft geschreven dat ze nu echt... Of ze is gestorven.
Ze is overleden, ja.
Dat ze ook wel een beetje... Nee, en niet alleen dat. Maar tegelijkertijd zegt Pauline Kael dingen die ik zelf ook zeg van voorstellingen. Als ik naar een theatervoorstelling ben geweest, ik kan soms heel erg kwaad worden over kunst. Als mensen gewoon zinnen naar elkaar gooien die met elkaar niets te maken hebben. En dan op het einde staat het publiek recht, want de nieuwe kleren van de keizer... Ze hebben het zelf niet begrepen, maar iedereen staat recht om te gebaren dat ze het begrijpen, maar het is eigenlijk onbegrijpbaar. Mm-hmm. Daar kan ik ook soms heel erg kwaad om worden. En ik kan me voorstellen dat zij dat met deze film ook gehad heeft. Mm-hmm. En ik heb het bijvoorbeeld met een film, met Antichrist van Lars von Trier, heb ik dat ook. Ik kan daar zo kwaad op worden. De prachtige beelden, maar ik wil het niet zien. Ik wil er zelfs niet meer terug aan terugdenken. Zo verschrikkelijk vind ik het. Maar het is de lievelingsfilm van een van de mensen die ik het liefst van al zie op de wereld. Dus. En die zegt ook van, je moet daar onbewust naar kijken. En mij is het niet gelukt.
En omgekeerd, wat vindt die persoon van Otto Emezzo?
Ja, een beetje Pauline Kael-achtig. maar de jeugd doet het geen goed voor deze film. Je moet echt wel, je moet echt wel al wat watertjes doorzwommen hebben. Mm-hmm. En op een punt gekomen zijn. Denk, je moet eigenlijk op een punt gekomen zijn dat je zelf begint terug te kijken en niet zuiver toekomst hebt. Dat denk ik eerlijk gezegd wel.
Want je zei net zelf ook dat je eigenlijk de film eerst op vrij jonge leeftijd gezien hebt. Op nog 17, 18 jaar ongeveer.
En ik vond Stardust Memories van Woody Allen, een van zijn minste films, eigenlijk beter op dat moment.
Dus, ja.
En dan op 35... jarige leeftijd en nog altijd zo het gevoel van godverdomme, er zit iets in, maar ik weet niet wat. En dan, vanaf een zekere leeftijd, ben ik dat om de 2 jaar gaan herbekijken. En ja, voilà.
Mooi en ook wat altijd terugkeert bij Fellini. Je herkent Fellini-films ook aan hoe ze klinken. Niet alleen dat postgesynchroniseerde, maar de muziek.
Ja.
De muziek van Nino Rota.
Nino Rota.
Hoe belangrijk is dat voor jou?
Goh, Nino Rota is een grootmeester. Wie zijn de grootste filmcomponisten? Dan staan daar 2 Italianen bij. Dat is Morricone en Nino Rota. Mm-hmm. En... die is zeer belangrijk voor het werk van Fellini. En het is niet voor niets dat hij ook gevraagd is voor The Godfather. En dat is een zeer poëtische... Fellini heeft een circusding. In al zijn films heeft
zeker.
Je hebt het zelf gezegd, hij werkt heel graag met clowns. En hij heeft een voorliefde voor het gegeven circus, omdat daar de zwakheid en de belachelijkheid van de mens... als humor wordt gebruikt, maar ook de tristesse van de mens. En in een humoristische vorm. En eigenlijk maakt Fellini clownfilms. Eigenlijk gebruikt Fellini het medium clown als... Vandaar dat we ook met Dani Ronaldo hebben. En clowns zijn bijzondere mensen, geloof mij. En Nino Rota schrijft circusmuziek.
Ja.
Nino Rota schrijft muziek die gemaakt is om in de achtergrond op in een circus gespeeld
om
te worden.
Om achter elkaar te gaan lopen of in een cirkel te gaan staan. Ja.
En de circuspiste komt in bijna alle films van Fellini voor. En hij heeft ook zo'n documentaire, een soort fictieve...
I Clowny
gemaakt. En ook vrij raar om naar te kijken, maar wel... Nee, Clowns, ik heb met Dani Ronaldo gewacht. Ik ga een anekdote vertellen. En we hadden... Een maand voor de première kwamen er mensen kijken van het bureau, van hoe ver staan ze. En ik maar improviseren en dingen zeggen en roepen en tieren. En Dani Ronaldo deed niets, die zei niets terug. Die stond gewoon half tegen een paal geleund. En heel het bureau keek naar Dani. En ik had zoiets van, maar hoe doe jij dat, vriend? En ik sta hier. En hij zei van, maar ja, Johan... De liefste mensen ter wereld ook. Maar ja, Johan, jij speelt iedere keer een andere rol. Maar ik ben al 25 jaar met mijn clown bezig. En dat is het. Dat is de essentie. Dat is de essentie. Dat is wat Mastroianni... Eigenlijk heeft Mastroianni bijna altijd ook die man gespeeld.
Ja.
Behalve een Giornata Particolare was misschien wel bijzonder in zijn carrière, maar altijd die lichte... En wat we het daarnet over depressie... Ik zei, van, ik kan nog iets vertellen, maar er is een moment... En hij leidt, en de dokters zeggen van, het gaat niet goed met u. En hij, op weg naar dat doktersbezoek, doet Mastroianni een dansje. En dat is wat Fellini is. En dat is in essentie wat Mastroianni ook is. Mastroianni heeft in films gespeeld die over de zwaarste thema's gaan. Maar hij speelt het altijd licht. En Fellini maakt films die eigenlijk over heel zware dingen gaan. Maar met een lichtheid en een liefde en een empathie voor de vrouw. En in uitbreiding de mens. Maakt zijn werk echt bijzonder.
Een heel mooi moment op het einde van zijn carrière en eigenlijk het einde ook bijna van zijn leven. Hij heeft tijdens zijn leven natuurlijk veel prijzen gewonnen, ook een Gouden Palm en Oscars, maar helemaal op het einde nog een ere-Oscar gekregen, die hij nog zelf is kunnen gaan ophalen, ook al was zijn gezondheid toch niet goed. Maar toen heeft hij, als hij in de zaal zijn beeldje dan kreeg, zei hij van dank u voor deze erkenning. En dan adresseerde hij zijn echtgenote, Giulietta, en zei Giulietta, die daar zat te stralen, maar ook zat te wenen, hè, als een kind van geluk, maar stop nu met wenen. En achteraf zei hij tegen zijn biografen, wel, eigenlijk is dat mijn leven. Ik die zeg ook tegen Giulietta, stop nu met wenen. Het zijn tranen soms van geluk, soms van verdriet, maar dat is ons leven, hoe we eigenlijk samen dit hebben meegemaakt.
Oh.
Ik vind dat een zeer mooi gegeven.
Ja, ook een beetje triestig. Eigenlijk.
Maar ook een beetje triestig, ja. Ze hebben natuurlijk een moeilijk persoonlijk leven gekend ook. Ja. Hè? Ik wilde graag nog van jou horen wat voor jou... je hebt er eigenlijk al een beetje daarnet al iets over gezegd, maar de scène is waar het publiek nog op kan letten of die voor jou echt het sterkste, het mooiste, die de film
De laatste scène, daar heb ik het al over gehad. Ja. En ook die beelden, die iconische beelden. Hij met Claudia aan een tafeltje, perfect belicht, bijzonder raar. Als hij zo doet, dat zijn... Maar de droom waar hij zijn vrouw gaat temmen, dat vind ik van een generositeit en van een lachen met de man en een ode aan de vrouw, maar ook... van een wrangheid en van een humor. Ik heb daar zo hard mee om moeten lachen toen ik dat zag. Ik had die film toen al 3 keer gezien, maar ik heb op een gegeven moment echt mee moeten lachen. Van, alleen. Dat vind ik echt, dat is een bijzondere scène, vind ik. Zeer, op het eerste gezicht, vrouwenvriendelijk, maar eigenlijk zeer manonvriendelijk.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Dat is een van de leukste scènes. Ja, klopt, zeker.
Dat is een bijzondere scène. Mm-hmm.
Maar het is interessant om te zeggen, we gaan heel veel oudere films bekijken, hè, waar we altijd... Hè, we hebben onze hedendaagse ogen en blik. Filmgeschiedenis heeft die context nodig, heeft ook een breder begrip nodig. Meer subtiele lezing dan alleen datgene dat we zien. Dus daar is deze film ook
en
zeker.
En op dit moment is het naar mijn gevoel zeer belangrijk dat we opnieuw een keer terugkijken van waar de grote bebaarde mannen in de jaren 70 in Amerika en hier het neorealisme en de Nouvelle Vague en Zweden en Duitsland en Rusland, waar die op dat moment mee bezig waren. Die waren op het moment dat wij nog alleen maar de familie Klepkes hadden en de Denise de Witte van Zichem, is razaat hebben patat gedaan, dan waren ze al kunst aan het maken. En ik ben een beetje bang van dat woord, maar toch in elk geval een poging om meer te vertellen dan alleen maar een verhaal en alleen maar sensationele beelden en alleen maar mooie mensen die onwaarschijnlijk op elkaar verliefd worden en eerst niet en op elkaar niet kunnen uitstaan, maar dan toch verliefd worden op elkaar. Allemaal films die volgens hetzelfde boekje van scenario schrijven zijn geschreven. We moeten een keer terug durven kijken. Mm-hmm. En we gaan daar misschien inspiratie uit putten. Mm-hmm. En een nieuwe liefde voor de filmcultuur zou meegenomen zijn.
Ja, prachtig pleidooi, kan ik alleen maar van halen. We gaan dus vanavond niet zien wat je net beschreven hebt, The Boy Meets Girl, maar wel, we gaan wel lachen. We gaan misschien...
Ja, ontroerd zijn. En in elk geval geprikkeld.
Mm-hmm.
Laat u prikkelen en kijk naar jezelf terwijl je kijkt. Durf het te laten binnenkomen en ook en uw vragen te stellen. Ik kan het niet anders. Dat is echt niet voldoende. Ik ben trouwens naar Fuji geweest. Op een soort... Ja, toevallige bedevaart. Want ze hadden mij gezegd van... Ik zat in een Italiaanse film, 2015, 2016, ik wil er vanaf zijn, met Tony Servillo trouwens in de hoofdrol, mm-hmm. die al onze prijzen gepakt heeft, die de Oscar heeft gewonnen met La Grande Bellezza. La Grande Bellezza, die trouwens gewoon gepikt heeft ook van Otto Emenzo en La Dolce Vita.
Een ode of een hommage, noemen ze dat dan?
Het is een hommage, ja. Het zal dat zijn. Maar ik heb zelf ook al gepikt. Dus, maar bon. Maar, ja.
Absoluut.
Zelfs de kardinaal. Enfin, ja. Ze zeiden van ja, land in Rome, maar we gaan naar iets anders filmen. Ze hadden niet gezegd waar. En wij komen toe in Fuji. En ik had zoiets van nee. En wij hebben gelogeerd in het hotel waar ze Otto en Mezzo gefilmd hebben, de binnenscènes. Mm. En ik ben natuurlijk naar het sanatorium geweest gaan kijken. Als een soort bedevaart. De eerste dag dat ik dat was. En dus voilà.
Dat is iets om aan te denken.
In zoverre ben ik van deze film.
Ja. Je was een fantastische ambassadeur voor Fellini en voor de cinema in het algemeen. Hartelijk dank.
Heel graag gedaan. Jij bedankt.
Met plezier. Dit was Meet the Masters, een podcast van Filmfestival Oostende. Die kwam tot stand met de steun van Stad Oostende, De Standaard en De Grote Post. Wil je deze podcast live bijwonen en de besproken film op het grote doek ontdekken? Raadpleeg de aankomende events op filmfestivaloostende.be. In onze volgende aflevering praten we over Jean-Luc Godard met Mark Dieten. Graag tot dan.